Welkom bij de derde aflevering van de Zeven Zussen podcast. Mijn naam is Merel Wildschut en je zou mij kunnen kennen van De Groene Meisjes of van alle boeken die ik online bespreek. En natuurlijk ben ik een groot Zeven Zussen fan, anders zat ik hier niet. Deze podcast maak ik samen met Xander Uitgevers voor iedereen die geen genoeg kan krijgen van de internationale bestsellerserie De Zeven Zussen, geschreven door Lucinda Riley. Net als vorige week begin ik met een korte recap van het boek dat vandaag centraal staat. En dat is deel 3, Schaduw. Misschien denk je, ik herinner me echt helemaal niets meer van het boek, want het is zo lang geleden dat ik dit heb gelezen. Maar geen zorgen, ik vat hem even voor je samen. Ik zeg er wel bij, ga er even goed voor zitten, want in deel 3 gebeurt er een heleboel. En als je geen spoilers wil horen, dan is het misschien een idee als je de komende 2 minuten van deze podcast eventjes skipt. In Schaduw staat zus Star centraal. Star zou ik beschrijven als schuchter, een tikkeltje besluiteloos en ook iets wat ongezond afhankelijk van haar zus Cici, met wie ze samenwoont en met wie ze alles samen doet. Star leeft letterlijk in de schaduw van Cici. See what Lucinda Riley did there? Uiteraard heeft ook Star een brief gekregen van pa Salt met een aanwijzing naar haar familiegeschiedenis. Star moet het doen met een kleine aanwijzing, het adres van een boekhandel in Londen. Hier ontmoet ze de, ik zal maar zeggen, excentrieke Orlando. Hij blijkt uiteindelijk wel een schat te zijn en hij helpt Star bij het vinden van haar familieverhaal. Daarnaast wordt Star opgenomen in Orlando's familie. In de Bottom Mouse vindt ze een schat van een man en zijn dove zoontje Rory neemt ze met liefde onder haar vleugels. Star vervreemdt langzaamaan een beetje van haar zus Cici, wat natuurlijk helemaal niet gezellig is, maar wel goed voor haar eigen ontwikkeling. Wij zijn trots op je, Star. Dan even naar dat familieverhaal waar Orlando Star bij helpt. Dat is er nogal eentje. We gaan terug naar het Londen van 1909, waar Flora McNichol wordt opgenomen in het gezin van Alice Keppel, die een affaire blijkt te hebben met de koning. En nu ga ik omwille van de tijd even een paar stappen overslaan. Flora erft een flinke smak geld, waarmee ze een schattige cottage op het Engelse platteland koopt. Beatrix Potter, ja, die van dat beroemde konijn, blijkt haar buurvrouw te zijn. En de twee vrouwen worden besties. Flora heeft zelf nooit kinderen gekregen, maar ze adopteert een weesje genaamd Teddy en voedt hem op als haar eigen zoon. Wanneer Teddy volwassen is, krijgt hij een korte relatie met Tessie en de twee krijgen een dochter, Patricia Smith. Deze Patricia krijgt 20 jaar later dan ook weer een dochter, Sylvia of Petula. Beide namen worden gebruikt en dat, en nu zijn we er hoor, is de moeder van Star. Nou, zoals ik al zei, dat was me nogal wat, maar ook in deel 3 krijgt Lucinda Riley met allerlei omwegen de cirkel toch weer rond en daar heb ik echt weer heel erg van genoten. Zoals in iedere aflevering nodig ik een gast uit die met me meereist in de wereld van de Zeven Zussen en vandaag is dat Amber Malik, die als redacteur bij Xander Uitgevers werkt. Amber, superleuk dat je er bent.
Heel leuk dat ik er ben.
Ja.
Hoi.
Stel jezelf eventjes voor, alsjeblieft.
Ja, je zei het zelf net al. Ik ben Amber Malik. Ik ben redacteur bij Xander. Ik ben 31. En ik begon hier in 2018 als stagiair destijds. En nu weer terug.
Ja, ja. Leuk. 2018, dat is wel ongeveer een beetje met gelijk aan de start van de Zeven Zussen-serie.
Ja, ik was wel aan het eind van 2018, dus er waren denk ik al 3 boeken uit op dat moment. Ja, maar we zaten echt wel net op het hoogtepunt van dat het net lekker begon te lopen. Ja, dus het was een goede binnenkomen.
Nou, daar ga ik allemaal nog heel veel over vragen, waarschijnlijk straks. Voordat we echt het gesprek induiken, voor de mensen thuis die niet thuis zijn in het boekenvak. Wat houdt het werk van een redacteur bij een uitgeverij ongeveer in?
Nou ja, een heleboel eigenlijk. Natuurlijk spelfouten eruit halen, correcties bekijken van de corrector die dat heeft doorgevoerd. Maar eigenlijk alles wat je met taal kan bedenken hoort er een beetje bij. Dat is het leuke eraan. Dus als er een drukproef binnenkomt, dan kijken wij er even naar. Dan kijken we naar de opmerkingen van de persklaarmaker. Dat is iemand die de drukproef klaarmaakt voordat die überhaupt als PDF wordt gemaakt.
Ja.
Maar ik mag ook zelf dingen vertalen. Bijvoorbeeld, we hebben wat luxe edities van de boeken. En er zit wat extra materiaal in.
Oh,
ja.
Dat wist ik helemaal niet.
Ja. Even een aanrader voor de fans die daar niet van op de hoogte zijn.
Nou, waaronder ik inderdaad.
Ja.
extra materiaal? Waar, even tussendoor, waar moet ik dan aan denken?
Nou, Lucinda heeft toen ze nog leefde veel Q&A's gedaan. Ze heeft ook voor elk personage een soort van achtergrondverhaal geschreven over waar alles op gebaseerd is, waar ze de inspiratie vandaan heeft gehaald. Dat soort dingen.
En dat verwerk jij dan? Of daar, ja. Dat doe jij dan iets mee, zeg maar?
Ja, we hebben eigenlijk later dus besloten dat het leuk zou zijn om dat dan beschikbaar te maken voor iedereen. En omdat ik ook redelijk goed ben in Engels, heb ik het toen vertaald.
Ja, precies. Over talen komt er dan ook nog bij, in dit geval?
In dit geval wel, ja.
Dus eigenlijk heel veelomvattend, maar ook heel creatief werk, als ik het zo hoor. Ja, is dat altijd zo, of is dat bij de Zeven Zussen-serie specifiek zo creatief?
Nou, het is bij de Zeven Zussen wel extra leuk natuurlijk, omdat we lekker kunnen uitpakken hiermee.
Oh, dus in dit geval heb jij ook nog dingen vertaald?
Ja, maar ik ben natuurlijk niet de vertaler van de boeken zelf.
Nee.
We hebben meerdere vertalers die dat hebben gedaan. We hebben een heel team aan mensen die elk boek doen. Die werken er echt heel hard aan en echt heel nauw samen om dat te realiseren.
Ja.
Maar dit was wat extra content. Dus vandaar dat ik dat even heb opgepakt.
Ja, precies.
Maar het is heel knap wat ze doen. Het is echt bizar.
Zeker als het echt om meerdere mensen gaat ook. Ja. Kan ik me zo voorstellen. En verder heb jij ook contact bijvoorbeeld met mensen die jullie die boeken lezen? Komen er e-mails binnen op de uitgeverij? Of hoe stel ik me dit zo voor? Want ik weet dat er heel veel fans zijn.
Ja, er zit echt een gigantisch enthousiaste community omheen. Het is heel leuk om te zien. En die zijn ook allemaal echt heel begaan met alles. Mm. Dus inderdaad, daar heb je bijvoorbeeld het Zeven Zussen Forum. Die zijn echt...
Een forum.
Die hebben theorieën. Dat wil je niet weten. Die zijn zo enthousiast als jij denkt dat je alles al hebt bedacht van die boeken. Dat is echt niet waar. Want zij weten altijd wel weer iets eruit te vissen waarvan je denkt... Wow.
Dus daar moet je zeker niet gaan lezen als je geen spoilers wil, waarschijnlijk.
Nee. Maar als je nou heel benieuwd bent naar alle mysteries uit deel 8, dan kan je daar lekker gaan speculeren.
Oké. Ja. Leuk dat mensen daar tijd en moeite in steken.
Ja, het leeft echt heel erg. En we merken ook dat we inderdaad heel veel mails erover binnenkrijgen van hele verschillende mensen.
Ja?
Heel
kan je een paar voorbeelden noemen?
Nou ja, bijvoorbeeld ook mensen die echt zeggen dat het echt een hoogtepunt van hun jaar is geweest, bijvoorbeeld. Maar ook wel kritische mensen die dan ineens allemaal spelfouten eruit halen of vragen waarom we bepaald taalgebruik hebben gebruikt.
Okay.
Dus je merkt dat ze echt gewoon heel erg bezig zijn met de inhoud.
Ja,
op elke manier.
Dat het echt belangrijk is. Ja. Dat het goed is en dat mensen het echt kritisch lezen. Dus ook. Ja. Oh, dat lijkt me nog best wel eens lastig misschien, aangezien het ook over jouw werk dan kan gaan. Dat je denkt, ik word misschien gewezen op iets. Of...
Nou ja, het is mensen juist alleen maar fijn om te horen.
Ja.
Dan kunnen we er wat aan doen als,
ja, dat
het,
is
als het niet goed is. Ja. Dus moet je vooral niet persoonlijk opvatten.
Nee, dat is natuurlijk ook zeker niet. Nee. Het lijkt me wel heel leuk om te zien hoe het leeft bij de mensen. Dat is natuurlijk lang niet bij elk boek zo. Er zijn ook boeken die worden uitgegeven en dan hoor je daar gewoon misschien nooit meer zo heel veel over.
Mm-hmm.
Maar bij deze serie heb ik dus het idee dat het, er een hele wereld omheen zit, eigenlijk.
Ja, het is de wereld eromheen. Het is de setting van het boek. Het is dat iedereen zich wel met een zus kan identificeren.
Ja.
Het is echt alle aspecten eraan zijn echt gewoon heel... Ja. Het werkt gewoon echt heel goed.
Ja, nou, daar wil ik ook eventjes naartoe eigenlijk. Want als redacteur ben jij hier op professioneel gebied natuurlijk heel de tijd mee bezig geweest de afgelopen jaren. Betekent ook dat je die boeken allemaal gelezen hebt.
Ja.
Heb jij een favoriet deel of een favoriete zus?
Nou ja, dat is dus het leuke dat ik in deze aflevering zit. Want Schaduw is mijn favoriet.
Oh, wat dus dat is heel toevallig.
Ja, dat komt mooi samen.
Dat hebben we echt niet zo gepland, oprecht niet.
Ja.
Ik en waarom dan?
Ja, omdat ik ben zelf groot Engeland-fan.
Mm.
Dus ik kom daar heel graag. Dus het was gewoon heel leuk voor mij om...
Ja, kun je echt je hart ophalen.
Ja, echt gewoon even naar het Engeland van, wat is het, 1900 te betrekken.
Ja,
en ik vond het ook heel leuk dat de Bloomsbury Group, die groep schrijvers en kunstenaars erin terugkwam. En Beatrix Potter.
Ja, zeker.
En dat vind ik echt het leuke eraan. Het is, je kan al die plekken natuurlijk ook gewoon bezoeken.
Ja. Het is echt. Je kunt er naartoe. En dat, heb jij dat ook gedaan? Toevallig in dit geval?
Nou, dat was niet de planning. Het kwam toevallig zo uit, want ik was door Noord-Engeland aan het reizen. En toen kwam ik uit in het Lake District. En toen gingen we wandelen. Toen zag ik ineens een bordje staan met hier naar het huisje van Beatrix Potter, waar ze gewoond heeft. Toen dacht ik,
ja. En had je het boek toen al gelezen?
Ja.
Oh, dat is echt heel leuk.
Ja. Dus het kwam
helemaal terug.
Ja, het kwam helemaal tot leven. Je kon zo voorstellen hoe al die konijntjes daar aan het rondrennen waren. Ja, echt leuk.
Oh, dat is echt een meerwaarde. Ik denk dat voor meer mensen geldt. Dat ze Ja. Of vakantieherinneringen weer helemaal terugkrijgen. Of echt zin krijgen om een reis te gaan boeken.
Ja, precies. Ja. Maar dat heeft Lucinda ook echt goed gedaan. Want ze is zelf ook naar al die plekken geweest. En dat lees je er gewoon echt in terug.
Ja, dit zijn van die dingen, dat weet jij dan natuurlijk. Dat weet ik niet als gewoon als lezer. Ja. Ja, want heb jij dan ook contact met Lucinda zelf gehad?
Niet heel veel. Omdat ik wegging vlak voordat ze overleed.
Ja.
Dus ik heb haar wel nog een keer ontmoet.
Oh,
dat
echt?
Was heel leuk. Ja.
Bijzonder.
Ja, heel lief is ze. Of was ze.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Dus, en nu met haar zoon.
Speciaal. Ja, precies. Ja. Ja, en nu voor deel 8 natuurlijk met haar zoon dan weer contact.
Ja.
Ja, dat lijkt me dus echt heel cool aan jouw, jouw werk. Dat je dan contact hebt met die auteurs. Nou kan ik voor een heel groot deel met je mee. Ik vind deel 3 ook echt, echt een heel fijn deel. En er zit heel veel in. Gebeurt een heleboel. Maar er is één ding wat ik echt niet aankon. En dat was het personage Orlando. Ik trok hem zo slecht. En je moet al lachen, maar herken je dit? Of,
Nou, hij is natuurlijk super excentriek. Dus die moet je liggen.
Dat, ja, ja. En nou, mij lag hij niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ja. Ik vond het echt, die man, nee, ik dacht echt de hele tijd van, oh, stop met dat georeer van je heel de tijd.
Het was het pretentieuze waar je niet, waar je niet tegen kon.
Ja. Ja. Ja,
ik had wat meer met Star.
Echt?
Ja, ja, ze was zo schuchter en de hele tijd alles maar over haar heen laten vallen. En ik had echt de neiging om haar door elkaar te schudden en te zeggen van, kom op meid, kom voor jezelf op.
Ja, dit is wel waar. Ik herinner me in één keer een flart van dat ze dan bij dat gezin thuis is. En dan gaat zij, ze is daar voor het eerst en dan gaat zij lopen koken en het halve huishouden neemt ze over. Ja. En ik denk, meid, je bent daar op visite, doe even kalm.
Ja.
Laat zorg dat er voor jou gezorgd wordt of zo.
Of de hele tijd als Maus dan tegen haar zegt van, ja, ik vind je leuk. Dan echt 10 keer, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Ja, ze is, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje het verhaal. Van dat zij zo in die schaduw van die zus staat. Van Sisi. En dat ze dan daar van het losbreken is en zo. Maar zij heeft daar duidelijk nog wel moeite mee. Zij is wel echt inderdaad schuchter en onzeker. En ik snap wel dat je je daaraan kan ergeren. Maar niet zo erg als aan Orlando.
Nee, het had natuurlijk wel een functie voor het verhaal. Qua Star.
Zeker.
En ik denk ook inderdaad dat hele verhaallijn, of die hele verhaallijn in het verleden, was natuurlijk ook compleet volgepakt.
Ja,
met
dat kan je zeggen,
mysteries en hele grote heftige dingen. En ik denk ook dat het een beetje was om op te heffen hoe Star is.
Ja, wellicht.
Dat je dat contrast daar een beetje in hebt zitten.
Ik weet ook wel dat ik echt ontzettend heb zitten googlen bij dit boek. Ik deed al die namen. En klopt dit ook allemaal? Natuurlijk klopt het allemaal. Ja. Maar echt, wie zijn deze mensen allemaal die genoemd worden? Er zit echt heel veel in.
Nou ja, dat vond ik het leuk daaraan, want ik kende ze dus bijna allemaal al.
Ja,
dus
ik zat helemaal.
Dus ik zat echt de hele tijd van, oh mijn god, dat
komt
is die
ook nog
veel West.
Ja. Grappig. Ja.
Ja.
Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen, toen Beatrix Potter ook nog om de hoek kwam kijken, had ik wel een heel klein beetje zoiets van, wel ja,
tuurlijk.
Die kan er ook nog wel bij. Maar ik vond het ook wel weer heel leuk.
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar Orlando, die had er uitgemogen van mij.
Dat wordt hem gewoon nooit niet. Nee,
echt,
helaas.
Voor mij niet, Maar waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben, is of jullie vanuit de uitgeverij een beetje een beeld hebben van de doelgroep, de lezer van de Zeven Zussen serie. En hoe die doelgroep er dan uitziet volgens jullie. En of dat misschien ook verandert. Of kan je daar iets over vertellen?
Nou, dat is een beetje het mooie eraan, want het is natuurlijk heel toegankelijk. Dus in het begin kregen we veel mails en berichten van mensen die zeiden dat ze al heel lang niet meer gelezen hadden, maar hier juist compleet op aansloegen.
Ja.
En ineens het plezier in lezen weer terugkregen. Nou ja, daar doe je het eigenlijk voor natuurlijk.
Ja.
Dat zijn de beste mails. Nu langzaamaan begint de doelgroep wat jonger te worden. Dat merken we best wel snel al. Of nou ja, snel. Het is natuurlijk al een hele tijd.
Maar waarom merk je dat dan? Zeggen mensen dan letterlijk hun leeftijd erbij of zo? Of wat, hoe weet jij dat? Dat dat jongere lezers worden?
Nou ja, je merkt het ten eerste aan het soort mails dat je krijgt. Aan het taalgebruik kan je vaak al best wel veel opmerken aan hoe oud een persoon ongeveer is. En we kregen nu hele jonge mails, zeg maar.
Ja.
Ook de onderwerpen waar ze over mailen bijvoorbeeld. Deel Zon gaat dan over Kenia.
Ja.
Nou, daar waren dan juist meteen weer mensen helemaal op aangeslagen dat het zo fijn was om over een zwarte vrouw te lezen.
Ja.
En we merken het ook gewoon op Instagram aan het soort mensen dat deelt dat ze het aan het lezen zijn.
Ja, precies. Dus jullie hebben het idee dat de doelgroep jonger wordt eigenlijk.
Ja, ik hoor ook van steeds meer vrienden dat ze aan het lezen zijn, terwijl die hiervoor helemaal geen interesse hadden. Die vonden het heel leuk voor mij dat ik aan een boek werkte wat zo populair was, maar die hadden er totaal geen interesse in.
Nee.
En die geven nu toch toe.
Ja. Ja, dat dus, idee heb ik ook. Ja. Ik twijfel dan dus inderdaad van, heeft het dan te maken met dat ik het zoveel mensen heb lopen opdringen? En dat mensen het gevoel hebben dat ze wel moeten? Of is het omdat er gewoon meer interesse is gekomen onder jonge mensen en dat jonge mensen erachter zijn gekomen van, hey, eigenlijk zijn het hele, hele leuke boeken. Maar ik dacht niet dat ik een standaard Zeven Zussen lezer zou zijn.
Dat laatste. Ja. Ik denk dat iedereen een soort van beeld had voor wie deze boeken dan waren. Ja. Maar dat gaat eigenlijk helemaal niet op. Het zijn gewoon topboeken voor iedereen.
Ja, het is grappig, want ik ben zelf natuurlijk ook echt zo iemand. Ik had het uit mezelf niet opgepakt. En dat heeft ook een beetje te maken met bijvoorbeeld de koffers, zeg ik heel eerlijk. Het is niet de standaard koffer die ik op zou pakken in een boekhandel. Mm-hmm. Dus ik vind het ook heel leuk om te ontdekken dat niet altijd iets wil zeggen. En dat je soms buiten je comfortzone moet lezen. Om te ontdekken van, hey, maar dit genre vind ik ook heel leuk. Of zet jezelf er een beetje overheen of zo. Over dat idee van wat voor soort boeken je hoort te lezen.
Nou ja, dan gaat Don't Judge a Book by its Cover weer lekker op.
Absoluut.
Maar ik denk echt dat dit gewoon genre-overstijgend is. Het is de emoties raken, de settings raken, de personages raken.
Ja, hè?
En dat is waarom het werkt.
Ja, dat denk ik ook. Ja, want dat wilde ik je natuurlijk vragen. Van wat is volgens jou echt het grote geheim achter het succes van deze serie? Is dat te vatten in een zin?
Ik denk, als we dat zouden weten, zouden al onze boeken wel zo gigantisch goed gaan. Het is gewoon, het werkt, het raakt gewoon een snaar.
Ja.
Dat is het raakt een snaar.
Ja.
En bij iedereen is die snaar net weer anders.
Ja.
Maar het is universeel genoeg dat het gewoon het werkt.
Ja, dat is heel leuk dat je dat zegt. Want ik had in aflevering 2 een gesprek met een bibliotheekmedewerker. Mm-hmm. En die heeft dus ook het idee dat iedereen die boeken weer op zijn eigen manier leest. En dat allerlei aspecten uit de boeken spreken andere mensen weer aan, zeg maar. Waardoor het heel universeel is, inderdaad. En voor heel veel mensen heel toegankelijk.
Ja.
Ja, dat is denk ik echt wel een geheim achter het succes, inderdaad. Jullie werken nu toe naar de grote lancering van deel 8.
Ja.
Ofwel het laatste deel. Jij hebt ook contact met de auteur, dus ofwel de zoon van Lucinda Riley. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Wat voor iemand is dat?
Hij is heel leuk.
Ja.
Hij was hier ook, wat was het, in januari was hij hier even voor om wat promotie te doen. En het was gewoon heel gezellig. En het is heel knap hoe hij haar stem heeft weten neer te zetten. Het is, ik heb het stiekem al mogen lezen.
Echt waar?
Ja.
Ik wil eigenlijk niks weten en ook eigenlijk alles.
Ja, dat was heel leuk, want we kregen het binnen toen ik op de boekenbeurs in Frankfurt was.
Ja.
En in de trein naar huis heb ik me gewoon met mijn Iri erop gesloten in mijn hoekje.
Ja.
En ik dacht, als jullie allemaal eens wisten wat ik nu aan het lezen ben, jullie zouden zo jaloers zijn. Maar
natuurlijk helemaal niemand weten. Dat is echt top secret. Echt top secret, ja.
Ja.
Dus je kan ook niks zeggen hierover?
Nee. Ik kan wel zeggen dat al je vragen op het eind beantwoord zijn.
Oh, oh my god. Nou, nu hou ik het echt niet meer. Alle vragen.
Ja.
Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
Nee, dat had ik ook. Ik dacht ook, we gaan het zien.
Ja.
En
het is echt klaar. Maar dat betekent dus ook dat er echt geen deel 9 komt.
Kan ik helemaal niks over zeggen.
Oh.
Ja.
Oké.
Echt helemaal niks.
Oké. Ja. Jeetje. Nou, ik was al heel erg nieuwsgierig, maar nu, dit helpt niet, zeg maar. Maar
dat is de bedoeling.
Op zich al bijna mij.
Ja. Heel even wachten.
Ja, en wat staat er jou de komende tijd te wachten in het proces naar het lanceren van dit boek toe? Is het een drukke tijd voor jou en wat gaat er allemaal gebeuren?
Nou, de drukke tijd voor mij was eigenlijk hiervoor. Maar nu is het boek naar de drukker, dus dat kunnen we van ons af laten glijden. En daarna wordt het gewoon het feest.
Ja,
ja.
Ja. Ja, te gek.
Dan mag de promotieafdeling
aan de slag.
Ja.
Ja. Ja, precies. Dus eigenlijk voor jou zit de grootste druk erop, zeg maar. Ja. En weet je al aan wat voor nieuw project je gaat werken hierna?
Nou ja, er zijn altijd een heleboel projecten aan de gang. Dus ik hoef me niet te vervelen. Gelukkig.
Nee. Gelukkig maar. Nou, Amber, heel erg bedankt voor dit kijkje achter de schermen. Bij het maken van zo'n serie eigenlijk. Ik had van heel veel dingen geen idee hoor, hoe dat allemaal werkt. Het is me iets duidelijker geworden nu. En zoals je weet kijk ik gewoon heel erg uit naar deel 8. En ga je vast van mij horen wat ik daarvan vond. En misschien stuur ik je wel een mailtje.
Ik wou net zeggen, je moet me maar even appen. Ik heb heel veel zin in om te horen wat je vindt.
Leuk, dankjewel voor je tijd.
Yes, dankjewel dat ik was.
Nou, even voordat ik deze aflevering afsluit. Amber had het natuurlijk over een forum waarop van alles over de zeven zussen wordt besproken. Dus daar ben ik eens eventjes ingedoken. En daar las ik onder andere, ik citeer: Pa Salt is mogelijk een zoon van geheim agent Sidney Reilly. Hij kwam tijdens de oorlog in het verzet terecht en is later als geheim agent in de voetsporen van zijn vader getreden. Dit laatste gebeurde mogelijk uit noodzaak, tegen zijn zin in verband met het verlies van Elle. Nou, ik was er zelf niet op gekomen. Ik weet ook niet of ik hierin mee kan, maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat mensen zo betrokken zijn en dat ze ja, van alles erbij halen en bespreken met elkaar. Leuk dat je er weer bij was vandaag. Volgende week komt er weer een nieuwe aflevering van de Zeven Zussen podcast online. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Wil je nou geen enkele aflevering missen? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast in je favoriete app. Atlas, het verhaal van Pa Salt, het lang verwachte achtste en laatste deel van de Zeven Zussen serie, verschijnt op 11 mei 2023. Mis dit niet en reserveer alvast een exemplaar bij je lokale boekhandel of online. Tot volgende week.